Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen op deze zondag na Pasen in Filippenzen 3. Filippenzen 3 is onze schriftlezing. En in Filippenzen 3, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, op wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en ach die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Filippenzen 3 en daarvan de versen 10 en 11. Filippenzen 3, de versen 10 en 11, opdat ik hem kenne. En de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Gemeente, we horen in deze tekstwoorden in de eerste plaats over een hartelijk verlangen. In de tweede plaats over een gedurig verlangen. En in de derde plaats over een heerlijk verlangen. Het verlangen van de apostel Paulus. En ik hoop dat dat ook u en jouw verlangen mag zijn. Dat is een hartelijk verlangen. Een gedurig verlangen. En een heerlijk verlangen. Gemeente, in de afgelopen weken hebben we stilgestaan bij het bittere en smadelijke lijden en sterven van Christus. En afgelopen zondag en maandag mochten we horen van zijn opstanding. Jongens en meisjes, jullie weten wel, de Heere Jezus is niet in het graf gebleven. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Zoals hij ook voorzegd had. Maar we weten, de vrouwen, die waren dat vergeten. Ze konden het niet geloven. En op de vroege morgen van Pasen gingen ze op weg om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. Om de geur van de dood te verdrijven. Maar het graf was leeg. Hij leeft. Hij heeft dood en graf overwonnen. O, het zijn bekende geschiedenissen. En misschien hebt u wel gedacht in de afgelopen weken, zo onder de prediking, ja, wat is dat bekende stof? De meeste geschiedenissen zijn ons bekend. Misschien wel gedeelten, teksten uit de lijdensgeschiedenis die u uit het hoofd kent. Maar wat is nu het allerbelangrijkste? Als we zo terugdenken aan de lijdensgeschiedenis en aan de paasgeschiedenis. Wat is nu het doel van al die schriftgedeeltes? Van al die bijbelvertellingen op school, op de zondagsschool? Van al die preken over het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus? We zeggen het vanmorgen met de apostel Paulus. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Opdat ik Christus kenne. Dat is nu het grootste verlangen van deze apostel. Hij zit vanwege de verkondiging van het evangelie in de gevangenis als hij deze Filippenzenbrief schrijft. Opdat ik hem kenne. Geliefd en jong en oud, is dat ook uw en jouw verlangen. En heeft dat verlangen ons vanmorgen hier gebracht of thuis als we meeluisteren en meekijken? Ziet u daar naar uit omdat u erachter bent gekomen? Ik kan wel veel kennis hebben over de Bijbel. En boekenkasten vol met boeken, met uitleg over de Bijbel. Maar als ik hem niet ken, dan ben ik nog verloren. Want heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die mij gezonden heeft, opdat ik hem kenne. We hebben dat in de eerste plaats genoemd een hartelijk verlangen. En als de apostel Paulus deze woorden neerschrijft, dat verlangen van zijn hart vertolkt. Gemeente, dan moeten we zeggen, dat was eerst niet zo. En ik denk dat u dat allemaal wel weet. Als we de geschiedenis nagaan van de apostel Paulus, ik denk dat de kinderen wel weten dat Paulus eerst een heel ander verlangen had. Toen hij op de weg was naar Damascus, waarom? Om de christenen te doden. Dat was zijn verlangen eertijds. Om alles wat met Christus te maken had, uit te roeien. En daarmee dacht hij je goed werk te doen. O, wat was die in eigen ogen toch goed. Kijk maar in de versen 5 en 6. Daar spreekt hij over zijn eertijds besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Een wet naar de wet een fariseer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Met andere woorden, er was niets op hem aan te merken. Maar een geweldige omkeer was er in zijn leven gekomen. Het had de Heere behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Die krachtige hand van God had deze vervolger stilgezet. Hij kon niet meer verder. De Heer had hem gearresteerd op de weg naar Damascus. De Heer had hem laten zien dat al zijn verworvenheden, zoals afkomst, voorrechten, inzicht en kennis, vruchteloos waren. Hij was ertoe gebracht het volslagen ontoereikende ervan in te zien. Van alles wat hij was, van alles wat hij had, van alles wat hij dacht. Als het ging om het kardinale van de vergeving van de zonden, wat hem als winst voorkwam. Alles waarop hij naar het vlees mocht roemen, leerde hij schade te achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Gemeente, van nature kennen we Christus niet. En van nature is er ook geen echt verlangen naar hem, om hem te kennen. Maar dat wordt anders wanneer we door Gods geest ontdekt worden aan onszelf. Aan onze zonde, aan onze schuld, aan onze verlorenheid buiten hem. Dan gaan we niet alleen onze ongerechtigheden zien, onze zonden, maar dan worden ook onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed, omdat ze met zonde bevlekt en beladen zijn. Al die dingen waarvan wij dachten, nou dat is toch wel goed, daarmee kan ik toch wel voor de Heere bestaan. Daarvan moeten we zeggen, ook die tellen niet mee. En dan wordt het van onze kant onmogelijk om zalig te worden. En dan leren we roepen, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, dan komt er vanuit die nood een verlangen naar hem, opdat ik hem kenne. En als hij door Gods geest geopenbaard wordt aan onze ziel, dan gaan we de bruid uit het Hooglied verstaan. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. In en bij hem is nu alles te vinden wat tot volkomen zaligheid nodig is. oordeelt. Paulus die weet het uit eigen leven. Als hij schrijft aan de gemeente te Filippi. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn. Om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Alle dingen. Kijk, een mens kan veel dingen hebben. Godsdienstige dingen, vrome dingen. Op zichzelf misschien goede dingen. We kunnen een omkering in ons leven hebben meegemaakt. We zijn echt anders gaan leven. En misschien dat iemand wel weet van een tekst die met kracht in zijn hart ontvangen mocht worden of op zijn ziel gebonden werd. We kunnen wonderlijke gebedsverhoringen hebben ontvangen. Het kan zijn dat we heel vaak goed kunnen luisteren onder de prediking van Gods woord. En toch straks voor eeuwig verloren gaan, omdat we Christus niet kennen als onze persoonlijke borg en middelaar. Gemeente, u begrijpt wel, als de apostel Paulus dit hartelijke verlangen uitspreekt, opdat ik hem kennen, dan bedoelt hij niet een verstandelijk kennen. Veel mensen vinden dit helaas voldoende. Ze weten veel over hem te vertellen, zonder hem echt te kennen. Nee, Paulus bedoelt hier een waarachtig, geestelijk, bevindelijk kennen. Een kennen met het hart. Niet alleen een kennen met het hoofd. Dat hij bestaat en wat hij gedaan heeft, dat dat allemaal waar is, wat in de Bijbel over hem staat. Maar hem kennen met het hart. Gemeente, kennen we zo Christus? Of leven we nog zonder hem? Waar gaat het om in ons leven? Ja, dat we alle dingen buiten Christus schade leren achten. Dat we zien en geloven met ons hart dat we geheel verloren, verdoemd zijn. En dat rechtvaardig, tenzij we de gerechtigheid van Christus ontvangen. Dat hij onze enige hoop, onze enige verwachting is. Alle andere hoop zal ons eenmaal ontvallen. Alle verwachting buiten Christus zal eenmaal ijdel blijken te zijn. Gemeente, het is voor Paulus, maar ook voor ieder mens, een persoonlijke zaak hem te kennen. Hoor maar hoe persoonlijk het klinkt in onze tekst. Dat hartelijke verlangen opdat ik hem ken. O, als u hem nog niet kent, laat het jouw gedurige gebed zijn dat u hem mag leren kennen. Hij laat zich kennen in zijn woord, door de werking van zijn geest, die de ogen opent, het verstand verlicht, laat zien wie we zelf zijn. Zondaren die voor hem niet kunnen bestaan, maar ook op Christus laat zien. Het is nog het heden der genade, aangrijpend, rampzalig als het straks zal moeten klinken. Gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dan is het voor eeuwig te laat, opdat ik hem kennen. Dat is een hartelijk verlangen, wat de Heer ook in zijn hart heeft gewerkt. Maar het is ook een gedurig verlangen, dat is het tweede aandachtspunt. Gemeente, we zouden bij onze tekst de vraag kunnen stellen, maar Paulus, die kende de Heer toch al. Dat blijkt wel uit het vers wat er aan vooraf gaat. En wat Paulus allemaal geschreven heeft. Op de weg naar Damascus is hij toch door de Here gearresteerd, stilgezet? En schrijft hij niet, om een voorbeeld te noemen, en we zouden vele voorbeelden kunnen noemen, maar ik denk aan de Galatenbrief, waar hij schrijft, ik ben met Christus gekruist en ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Bij het schrijven van deze brief vanuit de gevangenis is Paulus een man op leeftijd. En is zijn bekering lang geleden. Deze woorden, dit verlangen komt niet uit de mond van een beginneling in de genade. Maar ze zijn afkomstig van een man die al jaren door genade een kind van God mag zijn. In het bewogen leven van Paulus is de kennis van de Heere Jezus toegenomen. En deze toename die heeft hem meer aan de zaligmaker verbonden. Zo gaat dat toch. Als het goed is, als je de Heere mag kennen, dan leer je hem in de loop van de tijd steeds meer en beter kennen. Ook jezelf kennen. Jazeker. Het is net als in een relatie, maar dan toch anders. Je kunt het eigenlijk niet goed vergelijken, maar op de catechisatie heb ik wel eens dat beeld gebruikt van een relatie. Je leert elkaar steeds beter kennen. En ook als je elkaar al lang kent, dan ontdek je nog steeds meer in die ander. Nu zegt Paulus hier, opdat ik hem kennen. En wat betekent dat dan? Want Paulus die kent Christus. Jazeker. Maar tegelijkertijd beseft hij dat hij hem nog veel te weinig kent. Hij is zich ervan bewust. Ik ben er nog niet. Ik ken hem nog niet volledig. Ik ben nog niet met heel mijn zijn op hem betrokken. Er ontbreekt nog zoveel aan. Er zit nog zoveel tussen. En daar heeft hij zorg en strijd mee. Vandaar dat zijn verlangen niet alleen een hartelijk verlangen is, maar ook een gedurig verlangen. Opdat ik hem kennen, meer en meer. Geliefden, de kennis van Christus is onuitputtelijk. Die kennis is zo uitgestrekt dat de meest ontwikkelde mens daar nooit in uitgestudeerd raakt. We komen nooit tot een afronding. Sommige jongeren zijn bezig met de afronding van hun studie. Ze zitten in de praktijkexamens en ze bereiden zich voor op het landelijk examen. En ik hoop dat het goed gaat en dat je mag slagen in deze moeilijke tijd. En als je dan een diploma hebt, dan is dat een teken dat je voldoende kennis hebt van waarin je examen hebt gedaan. Maar iemand die de Heere vreest, kan nooit zeggen dat zijn kennis in Christus goed is, voldoende is of volledig is. Paulus die had al gesproken over de uitnemende kennis van Christus. Hij was al jaren bezig door Gods genade en nog steeds is hij er niet mee klaargekomen. Gedurig verlangt hij opdat ik hem kenne. In zijn rechtvaardigheid. In zijn heiligheid. In zijn langmoedigheid. In zijn barmhartigheid. In zijn liefde. In zijn genade. In zijn vergeving. Geliefden, daar raak je toch nooit in uitgeleerd over wie de Heere is. Leerlingen aan de voeten van de Heere Jezus blijven levenslang leerling. Nooit bereiken ze het niveau dat ze zichzelf zonder Jezus zouden kunnen redden. Een kind van God krijgt in dit leven nooit een volmaakte kennis van Christus, maar staat wel naar meer kennis. En heeft daarom het gedurige verlangen dat de band van het geloof met hem dieper, sterker en hechter wordt. En ik vraag het wel eens, ik heb het hier ook verschillende malen gevraagd aan iemand die de Heere mocht vrezen door genade. Als je nu terugziet op je leven, 10 jaar terug, 20 jaar terug, toen je de Heere mocht leren kennen, hoe is het nu? En vaak moest dan gezegd worden en wordt gezegd, ach, ik ken nog maar zo weinig van hem. En zo weinig van mezelf ook. We zeggen het wel eens, godskennis, zelfkennis, Christuskennis, daar raak je nooit in uitgeleerd. Maar het verlangen is er wel, als we genade mogen kennen, om hem meer en meer te leren kennen. Het kennen van Christus is hier op aarde altijd ten dele. In hem komen we nooit uitgeleerd. Paulus heeft Christus leren kennen en nu is zijn leven erop gericht om meer en meer uit hem te leven, hem meer en meer te leren kennen. En gemeente, wat een genade als we ook iets van dat verlangen van Paulus mogen kennen. Van dat hartelijke verlangen, maar ook van dat gedurige verlangen. Opdat ik hem kenne. Want weet u, dat is zo'n heerlijk verlangen. Want als u hem door genade, als die schuldovernemende en schuldwegdragende borg mag kennen, dan kent hij ook de kracht van zijn opstanding. Zo staat het in onze tekst. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Gemeente, Christus is niet van zijn gaven en weldaden in ons leven los te maken. Als we Christus mogen kennen, dan kennen we ook wat hij heeft verworven. Weliswaar in beginsel, en als het goed is mag dat sterker worden. Maar Christus die brengt alles mee. We horen het ook in onze belijdenisgeschriften. Als daar over hem wordt gesproken, dan horen we vaak daarbij Christus en al zijn weldaden. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat kan ook niet anders. Het woordje en in onze tekst, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, dat woordje en zou je ook kunnen schrijven als een dubbele punt. En daarbij wordt de opstanding van Christus het eigenlijke doel waarop het geloof zich richt. Natuurlijk gaat het over hem. Maar vooral dat hij is opgestaan, dat hij leeft. We zouden kunnen zeggen, de geloofskennis van Christus knoopt zich vast aan de opstanding van Christus. Want in de opstanding van de Heer Jezus ligt nu de volle rijkdom van de middelaar. O, zeker, het heeft ook alles te maken met zijn lijden en sterven. Dat hoort allemaal bij elkaar. Maar ongetwijfeld heeft het met Pasen ook geklonken. Als de Heer Jezus niet was opgestaan, kinderen. Als hij in het graf was gebleven. Dan had daar wel geklonken, het is volbracht. Dan had hij wel betaald. Voor de zonde, de schuld gedragen. Maar dan had hij het nooit kunnen toepassen door de Heilige Geest. Dan waren we nog verloren. In 1 Korinthe 15, dat prachtige hoofdstuk, dat opstandingshoofdstuk, zegt Paulus het zo kernachtig. Als Christus niet was opgestaan, ja, dan was het geloof ijdel, leeg. Dan was de prediking ijdel, leeg. Maar nu zegt hij dan, Christus is opgestaan en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen is. Op een andere plaats zegt Paulus dat God de Vader Jezus uit de doden heeft opgewekt. Maar ook de Heere Jezus zelf had al gezegd dat hij macht heeft het leven af te leggen en wederom aan te nemen. Dat kunnen wij nooit. Als wij gestorven zijn, dan zijn we dood, machteloos. Wij kunnen niet terugkeren als wij het pad van de dood moeten gaan. Maar Christus was machtig het af te leggen en het weer aan te nemen. En daarin komt zijn goddelijke natuur tot uiting. Allen die in hem hebben geloofd en hem hebben gekend en mogen kennen, hebben zijn eeuwige godheid beleden. Dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Gemeente, door zijn opstanding uit de doden is hij krachtig bevonden te zijn de Zoon van de levende God. En wie dat niet gelooft, wie dat niet beleidt, wie dat loochent, die mag de christennaam misschien wel dragen, maar hij is het niet. Hij houdt op christen te zijn als we niet geloven in de opstanding van Christus. Want die opstanding is de hoeksteen van Gods kerk. Of zoals iemand het zei, de zon waarvan de levendmakende genade afstraalt. Zonder de opstanding van Christus was zijn lijden tevergeefs vruchteloos. Ja, was het geloof van allen die de Heere mogen kennen ijdel, leeg, zonder inhoud. Gemeente, in het feit van zijn opstanding komt de volkomenheid van het werk van Christus aan het licht. Hij wordt door zijn opstanding gerechtvaardigd. De Vader die geeft hiermee het amen op het offer van zijn Zoon. En in zijn rechtvaardig verklaring ligt ook de rechtvaardig verklaring van al Gods kinderen. God nam hem aan en in hem ook al de zijnen. Met Pasen hebben we herdacht dat de Heere waarlijk is opgestaan. En bij de kracht van zijn opstanding denken we allereerst aan de geweldige kracht die er nodig was voor de opstanding. Als hier in onze tekst staat en de kracht van zijn opstanding, dan staat er voor kracht, u weet dat misschien wel, een woordje dat te maken heeft met ons woord dynamiet. Een kracht, een geweldige kracht. Hier wordt bedoeld een kracht die de dood aan kan. Vanwege onze zonde komen wij niet verder dan de dood. Maar Christus overwon die sterke held. En het geheim van die kracht is Golgotha. Daar heeft hij de schuld betaald en verzoening teweeggebracht voor een ieder die in hem gelooft. En door de kracht van zijn opstanding worden dode zondaren levend. Wij kunnen onszelf niet levend maken, geestelijk levend. Maar dat kan nu en dat gebeurt nu door de kracht van zijn opstanding. Van nature zijn we dood in de zonden en de misdaden. Maar oh, wat een wonder. Als we de kracht van zijn opstanding leren kennen en levend gemaakt worden. Maar gemeente, de kracht van Christus' opstanding is nog meer. Het is ook de kracht die zondaren vernieuwt. Dus aan de ene kant is het de kracht waarmee dode zondaren, zoals u, jij en ik van nature zijn, levend gemaakt worden. Maar het is ook de kracht die zondaren vernieuwt. De kracht die ze doet opstaan uit het graf van de zonde tot een nieuw en godzalig leven. Uit die kracht van zijn opstanding ontvangen we rechtvaardiging en heiliging. Dus een volkomen verlossing van al onze zonden. U hebt misschien wel eens gehoord dat die twee woorden, rechtvaardiging en heiliging, ja, onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, ook in die volgorde. Rechtvaardiging en heiliging. En ze worden wel de tweelingzusters van de genade genoemd. Ze horen samen. Christus is toch geschonken tot rechtvaardigheid en heiligmaking. En wat wordt daarmee bedoeld? Laat ik het maar eenvoudig zeggen, ook met het oog op onze jongeren. Als je de Heere mag kennen, dan is het niet zo dat de Heere zegt, nou, nu moet je zelf maar verder doen. Nu moet je maar proberen zo te leven zoals ik dat van je vraag. Nee, daarbij wil die ook alles schenken wat nodig is. De heiliging, de heiligmaking, het leven naar al Gods geboden. Kracht om staande te blijven in de beproevingen en in de verzoekingen. Zegt iemand, mijn zonde is te groot en mijn schuld is te zwaar. Dan prediken we u vanmorgen de kracht van zijn opstanding. Laten we die kracht niet verachten. Want door de kracht van zijn opstanding kan die het hardste hart verbreken. En de grootste zondaar doen bukken voor hem. Oh, wat een genade als we iets van de kracht van zijn opstanding mogen kennen. Die kracht die wordt al zichtbaar voor zijn sterven. Denk even aan die ene moordenaar die schuldenaar wordt. Die zijn schuld gaat belijden. En vraagt, gedenk mijner, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar zien we iets van de kracht van zijn opstanding. Maar we zien dat ook vandaag de dag. Als mensen zich over moeten geven aan de Heere Jezus Christus. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Wel door de kracht van zijn opstanding. Natuurlijk ook door de genade. Natuurlijk ook door de zegen van de Heere. Maar het is ten diepste door de kracht van zijn opstanding. En misschien dat een jongere nog denkt, ja, maar heeft Christus dan niet door zijn lijden en sterven verzoening en vrede met God verworven voor allen die in hem geloven? Jazeker, maar zonder de opstanding uit de doden, dan zou er geen vergeving of verlossing van zonde voor iemand geweest zijn. De opstanding van Christus heeft niet alleen de kracht om zondaren te trekken uit de duisternis, maar ook om hen van al hun zonden te heiligen. Gemeente, Paulus verlangt met deze woorden naar de dagelijkse vernieuwing van zijn leven. Hij zegt hier als het ware, ik verlang ernaar, ik sta ernaar. Ik ben erop gericht om die levendwekkende kracht van Christus steeds meer te zien doorwerken in mijn leven. Want als we de Heer hebben lief gekregen, dan kunnen we de zonde niet meer aan de hand houden. Dan begeren we die dagelijkse bekering, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat betekent dat ik meer en meer inzicht mag krijgen in dat grote geheim van zijn verzoenend lijden en sterven, waardoor de poort naar het leven is geopend. We raken in dat geheim niet zo gauw uitgeleerd. Daarvan kunnen we niet zeggen, oh, dat heb ik wel bekeken, dat weet ik nu wel. Dat moeten we altijd maar weer leren. En altijd maar meer leren kennen uit het woord van God. Gemeente, in wat er dan in onze tekst volgt, blijkt dat Paulus ook verlangt om Christus te kennen in een toenemende mate van gelijkvormig gemaakt te worden aan zijn lijden. Zo staat dat in onze tekst. En de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig wordende. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat Paulus ernaar verlangt deel te hebben aan die geest die Christus vervulde en beheerste toen hij leed en stierf. Gemeenschap met hem hebben in zijn lijden wil zeggen in zijn navolging, ziende op hem en gedragen door hem. Ook al betekent dat smaad en vervolging om zijnentwil. Want de Heere Jezus heeft gezegd, zij hebben mij gehaat, zij zullen u ook haten. Als we de Heere mogen kennen, dan krijgen we te maken met bespotting. Wij worden nog bewaard voor vervolging, zoals in Nigeria en Noord-Korea. Maar als je die Heere werkelijk mag volgen, jonge vrienden, ja, dan wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Dan roept dat verachting op. Dat kan soms moeilijk zijn als een baan aan je voorbij gaat. Je kunt worden uitgelachen omdat je naar de kerk gaat, dat je uit je Bijbel leest. Maar dat is onlosmakelijk verbonden aan dat volgen van Christus. En waarom verlangt Paulus dat alles? Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Waarop het werk van Gods genade, ja, in zijn kinderen wordt voltooid. En dan is het opvallend dat Paulus hier zegt aan het begin van vers 11, of ik enigszins mogen komen tot de opstanding der doden. En je zou zeggen, twijfelt Paulus hier dan? Hoe zit dat? Nee, gemeente, hier verwoordt hij in diepe ootmoed zijn hoop op de opstanding. Hij weet dat het een vrije, soevereine gift van God, genadegift van God zal zijn. Een eeuwig wonder. En hij weet dat hij dat alleen ontvangt als een onwaardige in zichzelf. Hij weet dat Christus eenmaal dat sterfelijke lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkte lichaam, naar de kracht waarmee hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat is naar de kracht van zijn opstanding. Want die wederopstanding, die komt ook voort uit de kracht van zijn opstanding. Geliefden, als we Christus en de kracht van zijn opstanding meer en meer mogen leren kennen, dan gunnen we dat ook aan een ander. Dan komt er een verbondenheid met allen die de Heere mogen vrezen. En de kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding geven hoop op de zaligheid. Want de kracht van Christus staat er garant voor dat Christus de zijne laat triomferen over de dood. O, deze troost is een geweldig houvast in het strijdperk van dit leven. De beste tijd komt nog voor allen die mogen leven uit de kracht van de opstanding van Christus. Misschien dat iemand nog met een moeilijke vraag zit. Hoe kan ik nu weten of ik de Heere Jezus echt ken? Is dat als ik, ja, als ik veel kan vertellen over mijn eigen bekering? Dat is natuurlijk mooi als je daar veel over kunt vertellen. Sommige mensen kunnen dat, anderen niet. Zoals die vrouw ooit, ik heb dat wel eens gezegd, die alleen maar kon zeggen, dit weet ik, dat ik blind was en u zie. Het koninkrijk van God is niet gelegen in veel woorden, maar in kracht. De opstandingskracht van Christus werkt in het hart. En die kracht die maakt ons gewillig en van harte bereid om de Here te volgen. En dat betekent dat toch vooral, wat is er in ons leven van te zien, aan te merken en te ruiken als we Christus mogen volgen. De levendmakende geest die Christus uit de doden heeft opgewekt, maakt u hem gelijkvormig. Dan ontvang je alles wat nodig hebt. Kracht om hem te gehoorzamen. Naar Gods geboden te leven. Nou, daar is de kracht van de zonde en de duivel niet tegen opgewassen. Tegen die opstandingskracht van Christus. Het is de kracht die aanzet om de Heere aan te roepen. Zoals van Paulus gezegd werd, zie hij bidt. Dan maak je van elk gebod een gebed. Want je kunt geen van de geboden volbrengen. Ja, het is de kracht die je gewillig maakt zijn naam te belijden. Op school, op je werk. Kracht om die oude mens, je hoogmoed, je eigen ik, te doden. Want ze steken zo snel weer de kop op. Kracht om de Heere groot te maken. Juist als het zo moeilijk is. Zijn kracht wordt alleen in onze zwakheid volbracht. Gemeente, is het jou en mijn hartelijke verlangen geworden. Gedurige verlangen. Maar ook dat heerlijke verlangen. Dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Want dat betekent een leven voor hem en straks een eeuwig leven. Dat je mag komen tot de wederopstanding der doden om dan volmaakt met ziel en lichaam hem groot te maken. Verlang je hem te kennen of ben je nog druk met het leren kennen van alles wat deze wereld te bieden heeft? O besef, deze wereld vergaat, gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet. Die dat hartelijke verlangen mag kennen. Die blijft tot in der eeuwigheid. O bid maar, Heere, dat ik u mag kennen. Meer en meer. En de kracht van uw opstanding. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we nu tot slot van de 9e psalm. En daarvan het 10e vers van psalm 9. Daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen, wel omdat gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Het 10e vers van de 9e psalm.